Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De eerste keer, Han, dat wij elkaar spraken, dat was voor de deur van de Irish Anglo Bank.
Oh, ja.
Ja, weet je dat nog? Midden in de financiële crisis.
Ja.
En ik was op reportage in Ierland om daar een verhaal over te maken.
Ja, ik weet dat nog, ja.
Ja.
Maar ik was vergeten dat jij dat was.
Ja, dat was ik echt. Ja, en ja, ik was tuurlijk ook enorm onder de indruk. Want daarna ben ik op straat met Ieren gaan praten over die bank. En vroeg ze van, nou, wat denk je nou als je naar dit bankgebouw kijkt? En het zijn een soort van verdwaalde dichters, die Ieren. Die hadden zo'n mooi verhaal, stuk voor stuk. Ja, het was echt was een genot.
Oké, mijn zoon werkte daar toen.
Nou. Oké, dat was misschien wat minder fijn.
Nou, die is goed terechtgekomen. Die is op tijd weggegaan. En voordat de boel helemaal in elkaar donderde.
Want dat is gebeurd.
Ja, die bank, die was de meest failliete bank misschien wel van Europa. Ja, en daar werkte mijn zoon aan de risicokant.
Nou, je hoort het al een beetje. Dit is de Nieuwsdag met deze week onze huiseconoom Han de Jong en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 15 augustus. En het is een beetje onder het mom van de Nieuwsdag is voorbij. Leve de Nieuwsdag. En wij gaan dat namelijk doen de komende week, Han, met de Economy Edition van de Nieuwsdag. Want wij gaan dat natuurlijk hebben over economische onderwerpen. En één ding is in ieder geval niet veranderd in de Nieuwsdag. We kijken eventjes naar wat er aan nieuws in het oog gesprongen is. Jij was richting China afgedwaald, hè, geloof ik.
Dat klopt. Dat is natuurlijk ver weg. Maar wat er in China gebeurt economisch is wel heel erg belangrijk voor ons. En de Chinese economie die is behoorlijk aan het afkoelen. Die hebben al, dat wisten we al wel, een enorm probleem in hun onroerend goedmarkt. Maar nu komt erbij dat ze bij iedere uitbraak van corona, dat ze hele steden dichtgooien. En dan daalt de productie. Alle mensen worden bang. De bestedingen dalen. Dus af en toe dan vliegt de bedrijvigheid omhoog. En af en toe dan zakt het weer helemaal in. En de meest recente cijfers die laten toch wel zien dat de boel weer behoorlijk aan het afkoelen is in China. En dat is voor de mondiale economie, waar wij ook van afhankelijk zijn, is dat geen goed nieuws.
Ik wou net zeggen, je zou ergens denken van dat is vervelend voor de Chinezen, maar dat is ook niet leuk voor ons, hè?
Het is ook niet leuk voor ons. En het is trouwens ook een beetje reflectie op wat bij ons gebeurt. Want zij produceren veel wat wij uiteindelijk willen kopen. En Chinese bedrijven klagen op het ogenblik dat hun orders maar niet doorkomen vanuit landen zoals ons landen. En dat komt omdat onze bedrijven, die bestellen dus nu minder in China, omdat ze onzeker zijn over wat ze hier nog kunnen verkopen, gegeven het koopkrachtverlies van de consument.
Ik ga eventjes over koopkrachtverlies gesproken met mijn nieuwtje richting Duitsland. Want je weet dat in Duitsland natuurlijk, net als overal in Europa en misschien daar nog wel veel erger, de grote problemen zijn rond die gasprijzen. Nou heeft de Duitse overheid besloten om nog eens €500 per huishouden er per jaar bovenop te gooien. Een soort van heffing op dat gas. En dan denk je van, oh, dat is heel erg lullig voor de mensen die daar wonen. Maar dat valt in zekere zin ook wel mee. Want ontzettend veel Duitsers die hadden tot nu toe helemaal geen last van de gasprijzen. Omdat ze gewoon een vast contract hebben. In Duitsland is het voor een aantal mensen met een vast contract echt veel en veel hoger. En ja, de bedoeling is natuurlijk dat ze allemaal gas gaan besparen.
Ja.
En die heffing die is dus ook hard nodig. Want realiseer je eventjes, in Nederland is de afgelopen maanden vanwege de enorme gasprijsstijgingen zo'n 15% op de gasrekening bespaard. Dat doen jij en ik. Nou, jij niet, want je zit in Ierland, maar ik.
Ja, nou, ik in Ierland ook, hoor. Ierland is ook heel duur, kan ik je vertellen.
Ja, nou, in Duitsland hebben ze er dus eigenlijk nog niets van gemerkt en is de besparing maar 3% geweest. Dus, en dan denk ik van, verdorie jongens, jullie zijn het land wat het meeste problemen krijgt straks met die gasrekening. Dus het werd verdorie tijd dat die gasrekening eens omhoog ging daar.
Ja. Ja, het is niet te hopen dan dat de Duitsers met een variabel contract dat ook voor een kiezer krijgen. Want dan, die worden dan twee keer...
Maar die zijn er nauwelijks.
Die zijn er nauwelijks, ja. We hebben allebei in Duitsland gewoond.
Ja.
En wij weten hoe risicomijdend Duitsers zijn.
Precies.
En dat ze inderdaad dat graag voor langere tijd vastleggen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik had het me niet gerealiseerd.
Nee. Han, en volgens mij heb jij je geërgerd vandaag aan de Telegraaf.
Ja, nou ja, geërgerd, dat mag ik niet zeggen. Ik heb er een klein beetje om gelachen, moet ik eerlijk zeggen.
Want?
Nou, ik denk dat de Telegraaf vandaag een foutje had. Het CBS, die doet in samenwerking met Kamer van Koophandel nog een aantal clubs, doen ze elk kwartaal een enquête naar het producentenvertrouwen in Nederland. Dat was in de meest recente enquête was dat gedaald, maar nog wel eigenlijk positief. In sommige sectoren vrij hard gedaald, in de horeca en in de groothandel. En in de bouw was het ondernemersvertrouwen juist verbeterd. Maar de Telegraaf had dat kennelijk verkeerd gelezen. En die schreven dat ook in de bouw het ondernemersvertrouwen was gedaald. En het grappige was, kijk, iedereen kan een foutje maken, maar het grappige was dat ze een expert hadden geïnterviewd en die werd uitgebreid geciteerd. Die ging uitleggen waarom dat ondernemersvertrouwen in de bouw zoveel slechter was geworden. Terwijl het volgens die enquête dus eigenlijk was verbeterd. Dus de conclusie is een beetje, wat er ook gebeurt, of het omhoog gaat of omlaag gaat, er is altijd wel een expert die kan uitleggen waarom dat zou zijn gebeurd.
Maar dat zal gewoon een fout zijn. Doen wij ook wel eens, toch?
Nou, ongetwijfeld. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eerst, nou, ik zal het fout hebben. Dus ik heb het nog eens 3 keer nagezocht. En nou, misschien dat de Telegraaf nu heel boos over mij zal zijn op social media. Dat weet ik niet. Maar volgens mij heb ik het bij het rechte eind. En hebben zij een klein foutje gemaakt. Nou, goed, dat gebeurt.
Gebeurt, zeker. Grote ook trouwens.
Ja, maar dit is een kleintje.
Moeten we het nog over jullie stage-relatie hebben? Of?
Ja, dat weet je vast niet meer, Han. Maar ik heb dus ooit stage gelopen bij het Economisch Bureau.
Oké, ik moet je eerlijk toegeven dat ik dat niet meer weet. Maar bij wie liep je, welke afdeling, welke onderafdeling liep je stage?
Bij het Investment Banking Traineeship en dan bij het Economisch Bureau.
Oké.
En daarna bij Landenrisico.
Okay.
Dat was wel leuk.
Oké.
Okay. Dat is lang geleden.
Laten we het gaan hebben over wat er vandaag in het Financiële Dagblad stond. Laat ik het eerst even aan jou zelf vragen, Han. Heb jij een groen of een grijs energiecontract?
Een grijs.
Ik heb de groenste die ik kon vinden.
Oké.
Okay. Ja. Maar ja, weet je wat nou zo bijzonder is? Dat stond vandaag op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Dat, ja, we weten allemaal dat de gasprijzen enorm zijn gestegen. En dat dus een aantal energiebedrijven daar verschrikkelijk rijk van wordt.
Ja.
De grote vijf die verdienen 55 miljard euro per jaar aan winst. Door de energieprijsstijgingen. En daar staat dan tegenover dat de top 10 van groene bedrijven een slordige 5,5 miljard aan extra kaststroom binnenhaalt. En daar gaat nog wat vanaf, hè, voordat je het winst noemt, geloof ik.
Ja.
Dus zij profiteren helemaal niet zo van die enorme energieprijsstijgingen.
Nou ja, je zou misschien wel moeten corrigeren voor hoe groot zijn ze dan eigenlijk. Hè? Hoeveel energie produceren ze allemaal?
Ja, dat moet je natuurlijk zeker, ja.
En dan is natuurlijk het grijze of het fossiel is natuurlijk nog altijd veel groter dan het groene.
Ja, maar je ziet ook niet dat de groene bedrijven opvallend veel meer zijn gaan verdienen sinds die prijzen omhoog gegaan zijn. Dus op de een of andere manier lukt het toch niet helemaal om echt te profiteren van die energieprijsstijging. En daar gaan we het over hebben met Barbara Zuiderwijk, oprichter en partner bij Green Giraffe. Je hoorde haar al eventjes zojuist. Barbara, ik heb eventjes op jullie website gekeken en jij hebt aan projecten al zo'n 4 gigawatt aan energieprojecten bij elkaar geadviseerd. Hè? Dat is echt wel heel veel.
Ja, dat klopt.
Dat is heel veel. 8 keer borstelen.
Ja, zeker. Maar dat is ook een beetje wat Han zei. Die markt was misschien in het begin heel klein, maar die is ontzettend aan het groeien op dit moment. Dus die 4 gigawatt, daar gaan wij niet stoppen.
Nee, dat worden er heel snel heel veel meer.
Ja.
Ja. Hey, maar wat zit nou groene energiebedrijven in de weg om net als de fossielen flink te verdienen aan de huidige energieprijsstijgingen?
In de weg weet ik niet wat het helemaal de juiste term is, want de fossielen betalen ook niet voor de externaliteiten. Maar wat je daar met name ziet is dat eigenlijk duurzame energie, die heeft een hele hoge capex, dus heel hoge opstartkosten, maar een hele lage opex. Want de zon en de wind is eigenlijk gratis. Bij gas is dat juist andersom. Maar omdat de marktprijzen worden bepaald, met name door degene die nu kan leveren, is dat olie en gas. En zij kunnen ook nog hun prijs bepalen. En dat heeft Groene Energie niet. Omdat ze dus die hoge opstartkosten hebben, willen ze eigenlijk voordat ze die kosten uitgeven ook wel weten dat ze genoeg gaan verdienen. Dus heel veel van die partijen hebben gewoon langetermijn afnamecontracten al getekend. Dus het kan best wel zijn dat die energieprijzen heel hoog zijn, de elektriciteitsprijzen heel hoog zijn. Maar dat wil echt niet zeggen dat de bouwers en de uitbaters van die parken, dat die dat allemaal nu gaan verdienen.
Ja, je kunt zo'n windmolen, om het simpel te zeggen, niet even wat harder laten draaien. Zo werkt het gewoon niet.
Nou ja, en zelfs als je het harder hebt laten draaien, dan heb jij misschien al contract getekend met Han om het maar voor 100 te verkopen. Terwijl op dit moment wil je het voor 600 verkopen.
Ja, en dan is het ook nog eens zo dat het aantal bedrijven waar het Financiële Dagblad naar gekeken heeft, dat is echt, ja, dat zijn geen, dat zijn hele verschillende. Van bouwers van windturbines tot en met handel in zonne-energie en alles wat er op dat vlak zit.
Deze markt is heel gefragmenteerd. Dus er zitten heel veel specialistische bedrijven, maar op kleine stukjes. En de markt is daardoor ook kleiner. Maar voor iedereen heb je dan ook een soort risicoopslag. En er wordt ontzettend veel aan technologische innovatie gedaan. Dus met name ook die windturbinebouwers. Ja, die hebben het een tijd best wel zwaar gehad. Want ze zijn nu de hele tijd aan het investeren in nieuwe en grotere turbines. Omdat ze wel zien dat die markt heel groot wordt en daar wil je bij zijn. Maar die konden dat niet altijd doorbelasten aan de klant. En nu zien we, vanwege het feit dat er veel meer marktdruk is, van we zien echt wel dat er heel veel aan zit te komen, zien we dat die partijen al langzaam het door aan belasten zijn. Dus dat betekent of dat ze minder risico accepteren, of inderdaad dat is gewoon een hogere prijsvraag voor een windturbine.
Barbara, mag ik nog eventjes terug naar wat je daarnet zei, hè? Dat die groene bedrijven, die willen graag zeker zijn van hun inkomsten, dus die leggen dan hun, als ik het goed heb begrepen, zeg je, die hebben hun verkoopprijzen met hun klanten al voor langere tijd vastgelegd. Maar betekent dat dan dat mensen die energie geleverd krijgen van puur dat soort bedrijven, dat die niet te maken hebben met hogere energierekeningen?
Nou ja, het is een beetje als jij zelf nu bijvoorbeeld thuis ook je stroomrekening voor 3 jaar had vastgelegd, dan heb je er nu ook niet zoveel last van. Dan weet je wel dat het gaat komen, maar dan heb je er nu zelf geen last van. Dat is hetzelfde met dat soort partijen. Als zij nu een contract hebben afgesloten, dan weten ze tegen deze prijs krijg ik mijn stroom.
Maar dan gaat het over handelaren die het kopen van de windmolenparkbeheerder, om het dan maar eventjes zo te zeggen.
Dat sommige zijn handelaren. Nou ja, die handelaren die hebben vaak een korte termijnvisie, dus die kunnen dit vaak wel hier wel geld aan verdienen. Andere zijn energiebedrijven die ook al langer termijn contracten met hun klanten hebben. En we zien ook, dat noem je dan corporate PPA's, gewoon bedrijven die ook afnamecontracten hebben met zonneparken of met windmolenparken of met andere groene energie. En die hebben hetzelfde. Als je het al hebt vastgelegd, dan heb je dat risico nu niet. En dat is een beetje wat je nu ook ziet met de hele overgang. Een beetje van, het was vooral groene energie vanwege het groene karakter, toch iets meer marketing, naar veiligheidsenergie, waardoor er die enorme push is gekomen, ook op door overheden van jongens, we moeten meer gaan produceren. Daar heb je ook wel gezien, dat zien wij nu ook wel, dat er veel meer partijen zijn die zeggen, het is dus eigenlijk ook wel een behoorlijk belangrijk onderdeel van ons productieproces. Laten we maar eens wat eerder gaan kijken naar hoe kunnen we dit op een andere manier vastleggen. Dus die corporate PPA's worden daardoor veel belangrijker voor die partijen om hun risico maar te kunnen beïnvloeden en naar beneden te krijgen.
En de nieuwe contracten die groene leveranciers dan aanbieden aan klanten, liggen die prijzen dan lager dan wat de grijze leveranciers in rekening brengen? Op het ogenblik?
Nou, het ligt er een beetje aan. Als jij nu een contract, als ik nu met jou een contract zou afsluiten en die is helemaal merchant, heet het dan. Daar leg jij ook geen extra veiligheid tegenover of zo. Dan volg je gewoon de markt. Maar als ik nu, of als jij nu, sorry, jij bent dan hier het bedrijf, als jij dan tegen mij zou zeggen, luister, in plaats van 3 jaar, want dan kan je het op de markt wel wegzetten, maar in plaats daarvan wil ik wel 10 jaar lang een contract met jou afsluiten. Dat is wat we bijvoorbeeld veel in de Nordic zien. Dan wil ik dat de prijs zit tussen deze en deze band. En dan is het dus inderdaad lager.
Die CAPEX, waar je het al eens over gehad hebt, dat staat voor Capital Expenditure of zoiets?
Sorry, ja. Ja, dat zijn inderdaad voor de bouwkosten.
Precies, ja, want je moet enorm veel investeren en dat kost gewoon heel veel geld. En dus is die rente echt een belangrijk ding.
Klopt. Wat ook belangrijk is daaraan, is omdat je weet dat met name je kosten liggen heel erg in het begin. Dus het is, je moet het risicoprofiel daardoor, je inschatting van het risico is daarmee super belangrijk. Terwijl als je bijvoorbeeld weinig kosten hebt in het begin en je hebt daarna heel veel onderhoudskosten, of je kan dus beslissen wat extra bij te investeren, dan kan je telkens op een kortere termijn kijken, werkt dit? Oké, mooi, dan ga ik wat bij investeren. Werkt het niet? Nou, dan laat ik het lekker zo. Dat kan eigenlijk niet als je van tevoren al bepaalt, technisch worden het deze windturbines op zoveel locaties op deze plek. En bij gas en olie, ja, je moet wel die well openen, maar hoeveel moeite je er vervolgens in steekt om heel veel extra bij te pompen, dat is nog veel stuurbaarder.
Je kan het ook nog eventjes in de grond laten zitten, desnoods. Hè?
Dat is, en dan is het ook nog steeds heel veel waard.
Ja. Maar ook die fossielen hebben natuurlijk in de exploratiefase hebben ze natuurlijk ook hoge kosten voordat ze iets produceren.
Zeker.
Maar dan hebben ze als het ware een soort kraantje aangelegd wat ze open kunnen draaien of dicht kunnen draaien op het moment dat ze daar zin in hebben.
Ja.
En dat maakt op
de hoog zijn.
Als je nu eens kijkt naar de belegger. Hè, sommige luisteraars zullen ook belegger zijn. Die hebben beleggers in bedrijven die fossiel produceren. Die hebben geprofiteerd van die winststijging van die bedrijven. En extra dividenden, et cetera. Als je nou juist in die andere sector zou willen beleggen. Wat zijn daar de perspectieven naar jouw idee?
Ja, nou ja, je vraagt het natuurlijk wel aan iemand die in die sector zit. Maar ik verwacht dat die perspectieven heel erg goed zijn. Wat ik net al zei, je ziet het eigenlijk al in het begin van de waardeketen. Dus echt van de bouwers. Dus je ziet dat die al wat meer risico en wat de prijzen kunnen gaan verhogen. De producenten zelf, daar zie je nog best wel veel concurrentie. Maar als je dan eens een keertje een offshore wind tender gewonnen hebt, dan zijn het echt hele grote parken die worden neergezet. En ja, dan heb je wel veel kansen.
Ik zag ook in het FD's dat de koers-winstverhouding van dat groene bedrijven, dat daar veel meer keer de winst wordt betaald voor een aandeel.
Oké.
En dat scheelt echt enorm, want bijvoorbeeld bij de Big Five, de grote oliejongens, daar is het 5 keer de winst. Maar voor de groene bedrijven gaat het wel tot wel 22 keer de winst die ervoor betaald wordt. Dus dan betekent dat wel dat de belegger in ieder geval vooralsnog veel meer vertrouwen heeft in de toekomst van die bedrijven dan in olie en gas.
Ja, maar dat komt door 2 dingen. Dus je ziet met name dat een beetje vanuit het risico-oogpunt komt. Er is heel veel druk vanuit de EU, maar ook van de Nederlandse bank. En ook vanuit de rating agencies, die gewoon echt klimaatrisico's nu gaan inprijzen en daar heel erg op aan het sturen zijn. En het andere is ook een beetje, degene die er het eerst is, die heeft daarna nog de beste kansen. Dat zie je bijvoorbeeld in de electrical vehicles, elektrische auto's, laadpunten. Op zich zijn er ontzettend veel technologische ontwikkelingen in. Dus je laadpunt die je 's nachts gebruikt, ja, die wil je echt lang niet meer nu overdag gebruiken, want je hebt snelladers. Maar die mensen hebben wel een plekje veroverd in die straat. En het is dus voor hen makkelijker om technisch te upgraden. Maar zij hebben in ieder geval wel al dat plekje bezet. Dus dat is ook een waardedrijver, zeg maar. Het ligt natuurlijk aan per soort bedrijf. Maar als je erbij bent in het begin, dan heb je ook een assortiment van je markt al gekaderd.
Hey, eventjes terug naar het begin van het verhaal. Poetin die heeft ervoor gezorgd dat de gasprijs enorm ontploft is. Gaat de groene sector daar op termijn nou wel van profiteren? Is het uiteindelijk een driver voor die groene sector? Wat denk jij?
Ja, je ziet nu al dat het een driver is, omdat er een heel erge sturing komt en veel meer aandacht komt voor groene energie. En niet zozeer meer als marketing, maar echt gewoon vanuit veiligheidsperspectief. En dat, ja, dat doet gewoon echt heel veel voor de sector. Er zit natuurlijk altijd een vertragingseffect in. Maar dat zien we eigenlijk nu al gebeuren.
Ja, dus uiteindelijk is het het is natuurlijk een wrange constatering. Maar is die Oekraïne-oorlog een plus geweest voor de groene energie? Wordt het een plus voor de groene energie, moet ik dan zeggen?
Ja, het is een vrij wrange constatering. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, het heeft meer licht geborpen op... oh ja, groene energie is decentraal, zorgt ervoor dat ik het zelf kan bedienen en zelf kan sturen. Dat wil ik misschien wel als land, maar dus ook als bedrijf. Hè, want wij zien het ook dat bedrijven nu zelf veel meer daarop gaan sturen.
Oké, nou... Barbara Zuiderwijk, oprichter en partner van The Green Giraffe. Ik wil je hartelijk dank.
Dankjewel. En Han, toch leuk om jou via deze kant nog eens een keertje te zien / spreken.
Ja, insgelijks, Barbara. Heel erg leuk. Okay. En leuk om te horen waar je mee bezig bent en zo. En hoe het allemaal gaat. Interessant.
Hé, jongen, het is toch een bakermat, hè, geweest?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik wilde bijna zeggen, toen je zei van ja, ik heb bij jou stage gelopen... wil ik bijna zeggen, oh, nou, gelukkig ben je toch nog goed terechtgekomen.
Oh.
Ik kom overal Super. Door het hele land verslaggevers tegen... die ooit bij ons stage gelopen hebben.
Ja, natuurlijk. Dat is ook
is
zo.
Dat is juist leuk.
Zeker.
Goed. Dankjewel, Bart.
Super.
Dank je.
Dankjewel.
Doei. Doeg. Doeg. Laat ik dan ook nog eventjes zeggen dat mensen die vandaag geluisterd hebben... nog steeds gewoon kunnen mailen naar de Nieuwsdag. Ook al is de Nieuwsdag helemaal een nieuwe stijl een beetje. Hè? Dus de Economy Edition. Dat deed bijvoorbeeld ook Wim Kleemans. Die het wel spijtig vond dat de Nieuwsdag stopt in haar oude vorm. En die zich afvraagt wat Mark Beekhuis nou gaat doen. Nou, die wordt correspondent op het gebied van duurzaamheid. Dus je zult hem nog veel horen. En hij blijft ook gewoon Nieuwsroom Den Haag gewoon presenteren. Dus je bent van Mark echt nog niet af, Wim. Dus dat wilde ik je in ieder geval niet onthouden. Mensen die ons willen mailen, dat kan ook nog altijd. Gewoon een mail naar denieuwsdag@bnr.nl of Twitter @denieuwsdag. Nou, dat was de eerste Economy Edition, Han.
Ja, Tijn, nou, ik vond het leuk en... We zien elkaar morgen weer, denk ik.
Ik wou net zeggen, we gaan gewoon morgen een nieuwe ronde, nieuwe kans.
Absoluut.
Tot dan.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.